fijn. Dus mensen zo uitbundig naar je zwaaien. Dat is dat. Je gaat misschien toch niet over de storm spreken. Ik zeg nee hoor, maar ik ga wel aansluiten met een lied. En onderweg hier naartoe zag ik allemaal omgewaaide bomen. En toen dacht ik, hoeveel van die steunpunten in mijn leven vallen er wel eens weg? Want we zongen er straks, ik heb het opgeschreven, iets van ik leef alleen voor u. Of nee, ik vind mijn vreugde alleen in u. Ik denk, nou, dat is wel een beetje hypocriet als ik dat uit volle borst zing. Want er zijn best een heleboel andere dingen waar ik ook vreugde in vind, om eerlijk te zijn. Maar ik snap de bedoeling wel. Hij moet de allerbelangrijkste zijn, zo bedoelen we dat. Hè? Maar soms is het toch wel goed om even na te denken, wat zing ik nou eigenlijk? En klopt dat wel? Dus ik denk dat er, als ik zo terugkijk, en misschien hebben we dat allemaal in je leven, dat er heel wat bomen omgewaaid zijn. Dingen waar je vreugde aan ontleende, of waar je op steunde, of waar je op vertrouwde. En die bleken om te waaien. En wat hou je dan over? Als de storm is uitgeraast, de wind is buiten adem, als het wolkendek weer openbreekt en de stilte me verbaast, dan bent u daar. Dan bent u daar. Als ik moe ben in de nacht, van gewerk en van geworstel, als de wens nog steeds geen waarheid wordt, en ik ongeduldig wacht, dan bent u daar. Bent u daar? Verfris mijn hart en ziel, u gaat alles ver te boven. Gevoelens en verstand. Verfris mijn hart en ziel, laat niets u vrede roven. Ik kan rusten wat. Als ik bang, teleurgesteld, me gekwetst wil isoleren. Als ik neerslachtig ben en moedeloos, door zorgen wordt gekweld, dan bent u daar. Dan bent u daar. Dan bent u daar. Dan bent u daar. Verfris mijn hart en ziel, laat niets u vrede roven. Mijn gevoelens en verstand. U verfrist mijn hart en ziel, u gaat alles ver te boven. En ik kan rusten, want u verfrist mijn hart en ziel. U gaat alles ver te boven, mijn gevoelens en verstand. U verfrist mijn hart en ziel en u laat niets uw vrede roven. En ik kan rusten, want u bent daar. U bent daar. Die boom blijft staan. Ik heb wat plaatjes om de preek te ondersteunen. Als de eerste even mag verschijnen. Dat is mijn jongste kleinkind. En die heeft een periode gehad. Hij is nu ruim 2. Van zijn eerste tot zijn tweede was hij gek op torens bouwen. We hadden nog van die houten blokken. En hij was pas met zijn moeder op een consultatiebureau. En die mevrouw zegt, nou, hier heb je wat blokken. Eens kijken wat je kunt. Misschien kun je er wel 3 op elkaar zetten. Maar hij doet er dan 10, weet je wel. En die vrouw stond echt te kijken. Hij is trouwens ook gek op, daar moet ik niet te veel over mijn kleinkind gaan vertellen, maar dinosaurussen. En dan, hij was in de winkel en hij zei, dat is een brontosaurus of een tinosaurus rex. Hij weet dan ook al die namen nog. Dus wij hebben allemaal toch wel het verlangen om verder te komen, om iets te bereiken, hogerop. En dat is goed op zich. Maar je hebt in Rotterdam de Zalmhaventoren, die is ruim 200 meter. Maar dat is nog niks vergeleken bij die in Dubai. Die is 825 en ik heb gelezen dat ze bezig zijn om er eentje te maken. Dat moet de grootste van de wereld worden natuurlijk. Die moest meer dan 1000 meter worden. En het fundament ligt er al, maar op een of andere reden is de bouw gestaakt. Ik weet niet waarom. Maar dat verlangen om verder te komen, dat bestaat al heel lang. Dit is van Breugel, een schilderij over de toren van Babel. En in Genesis staat dat de mensen wilden een naam vestigen op aarde. Ze wilden laten zien wat ze konden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze als het ware met die toren gelijk aan God wilden zijn. We hebben geen God nodig, we doen het zelf. En dat zit toch wel een beetje in ons mensen. Maar we hebben allemaal wel een soort honger en dorst naar eten, drinken, kleding, plezier, ontspanning, waardering, genot, plezier. Allemaal dingen waar we vreugde aan ontlenen. En dat is op zich normaal. Alleen onze ziel, ons geestelijk leven, die lijdt heel veel gebrek. Met name in deze tijd waarin heel veel mensen ontkennen dat er meer is dan alleen de zichtbare dingen. Ik ben een boek aan het lezen van een natuurkundige en dat heet Het Geheim der Dingen. Het is al 30 jaar oud. En die natuurkundige is een hoogleraar. Die zegt, het is zo kortzichtig dat heel veel geleerden die dingen kunnen beschrijven, die ontkennen dat er meer is dan alleen die dingen. Het enige wat ze doen, ze hebben die dingen niet uitgevonden. Ze beschrijven alleen wat er al is. En dat is heel knap. Maar waarom zou er ook iets meer zijn dan alleen de dingen die we kunnen meten? Onze ziel, ons innerlijk leven, dat is heel moeilijk te omschrijven. En de psychologie en de psychiaters die proberen dat wel met zo'n boekje waar alle stoornissen in staan. Maar het klopt niet altijd, want het is niet altijd in woorden te pakken en vast te leggen in omschrijvingen. En soms worden we in het leven stilgezet door een storm of op een andere manier. En dan beseffen we dat onze ziel onderhoud nodig heeft. Met je maag gaat dat heel makkelijk, die gaat knorren. Je krijgt een leeg gevoel, je krijgt trek en je beseft, ik heb honger of ik heb dorst. Je krijgt een droge mond. Maar als je niet gelooft dat er meer is, wat moet je dan met die ziel? Dan ga je toch proberen om dat zelf allemaal een beetje op te vullen met dingen die best eventjes helpen. Maar iemand zei wel eens, de mens is onverbeterlijk religieus. En je ziet het ook in deze tijd dat mensen toch op allerlei manieren gaan zoeken naar een bevrediging, een zorg voor hun ziel. Ook al zullen ze het niet zo gauw zo noemen. En dat die mens toch religieus is, dat vond ik zo leuk in dit plaatje wat ik in de krant vond een jaar of wat terug. Er was een onderzoek geweest dat de helft van de mensen nog maar gelovig zijn of religieus. En deze man aan de bar die ook schijnbaar dorst heeft en atheïst is, die dankt God dat hij atheïst is. Ik vind dat grappig. Want we hebben allemaal, en ook ongelovigen, behoefte, juist in deze tijd waarin zoveel fake news is en zoveel nep is, hebben we behoefte aan echtheid, aan eerlijkheid, aan betrouwbaarheid, liefde, genade, een luisterend oor, rust, veiligheid, warmte. Allemaal. Belangstelling, zingeving. Een vriend van mij, van de middelbare school nog, die is, heeft wat afstand genomen van het geloof, al jarenlang. En onlangs zei hij, er is toch een vraag die me bezighoudt. Waartoe zijn wij op aarde? Ik zei, nou, dat is een mooie vraag. De Bijbel noemt dat gewoon dorst. We hebben allemaal dorst. En natuurlijk niet gewoon dorst, maar je ziel droogt op. Je ziel heeft als het ware water nodig. Je ziel is onbevredigd. En wij als kerk, wij zijn zelf niet de oplossing. Wij kunnen die mensen ook niet allemaal helpen. Maar wij weten wel de weg. Wij kennen iemand die de weg is. Dus niet alleen maar een levenspatroon of een aantal stappen naar geluk. Maar een persoon die die weg is. Dus los van die persoon gaat het niet lukken. Hebben wij ontdekt. Niet zoals het bedoeld is. En Jesaja zegt het heel duidelijk. Hierheen. Hier is water. Voor ieder die dorst heeft. Kom. Ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom. Koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Voor iedereen bereikbaar. Het is een aanbod. Het is niet gratis. Het is niet vrijblijvend. Maar het is bereikbaar voor iedereen. Het kost je wel iets, maar geen geld. Het is niet iets wat alleen voor rijke mensen is, voor knappe mensen, voor getalenteerde mensen. Het is een aanbod voor iedereen. Waarom zou je geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Dat verzadigen, dat missen we soms. Ook als christen kun je in een situatie komen dat je toch zegt, ja, mijn ziel voelt leeg. Ik heb op dingen gesteund, maar die zijn omgewaaid. Door de storm heeft het geen stand gehouden. Die christenen hebben me teleurgesteld. Ik snap de Bijbel niet, ik begrijp God niet. Er gebeuren dingen in mijn leven die me vreugde gaven, maar nu ben ik dit kwijt, nu is me dat afgenomen. Wat hou ik nou nog over? Dat zijn goede vragen. En soms zijn zulke momenten van dorst heel heilzaam, heel nuttig. Omdat het je weer bepaalt, weer terugbrengt naar de kern. Waar draait het nou om? Wat is nou de basis? Wat is nou datgene waar het ten diepste om draait? Want we zijn toch geneigd om onze eigen toren van Babel te bouwen. En het op onze eigen manier te doen. Ook al zijn we ons daar niet altijd zo bewust van. Wij woonden in Fijnaard en we zeiden altijd, als de Heer ons roept naar hier of daar, nou, dat is goed. Hoewel mijn vrouw altijd heel eerlijk was, ze zegt, ik wil geen land met spinnen en torren en enge dingen. Dan ga ik daar nog eens over praten met God, of die niet een alternatief heeft. Maar goed, toen moesten we verhuizen, of we gingen verhuizen en dan laat je toch even een traantje. Dan ga je ineens beseffen dat je allerlei dingen, mensen, emoties, dan moet je even loslaten. Dan moet je even afstand van nemen. En je gaat iets nieuws beginnen. We gingen naar Dordrecht. We kenden daar eigenlijk niemand. En dat is dan ineens voor ons gevoel een grote stad. En ik had mijn auto geparkeerd en er was een ruitje ingeslagen. En ik zag op straat iemand beroofd worden. En binnen een paar maanden waren er wel 5 fietsen van ons gejat. En In Feyenoord zet de fiets niet eens op slot. Zelfs er lag een keer een briefje in mijn auto van de politie. Wil je de volgende keer je deur op slot doen? Ik dacht, helemaal geen erg in. Maar dat is wel 30 jaar geleden. Hè? Ik bedoel, dat is nu daar ook anders hoor. Maar je steunt soms op dingen waar je helemaal niet van bewust bent. We zeggen soms makkelijk, nou geld is voor mij niet belangrijk. Maar ja, als je ineens geen boodschappen meer kan doen. Eer van mensen doet me niks. Nou, uiterlijk, genot, carrière. En we mogen daar eerlijk in zijn. Sterker nog, ik geloof dat het belangrijk is om daar eerlijk in te zijn. Dat het best meetelt. Dat je het best belangrijk vindt. En het gaat er niet om dat we al die dingen onbelangrijk gaan vinden. Maar waar in de ladder van belangrijkheid geven we het ruimte. Eerlijkheid. De vrouw bij de bron, de Samaritaanse vrouw, die had dorst. Ze kwam elke dag putten. Ze raakte eigenlijk nooit uitgeput. En toch was ze het, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze was uitgeput. Haar ziel was droog. En als Jezus haar ontmoet op het heetst van de dag, dan zegt hij niet, je moet je bekeren, je bent slecht bezig, je bent al met de zesde man, heb je omgang. Nee, Jezus komt niet van bovenaf neerwijzen. Hij begon van onderaf, heel klein. Jezus zei, ik heb dorst. Hij kwam met een vraag, met een zwakheid, met een kwetsbaarheid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd zo mensen benader die zeggen, ik ben atheïst. Ik heb soms toch wel onbewust het idee van, ja, maar ik heb het antwoord. En dat is ook wel zo, maar hoe benader je dan iemand? En Jezus gaf ons daarin een voorbeeld. Hij zei, heb je wat water voor me? Nou, dat is geen moeilijke vraag. En hij kreeg water en zo ontstond er een heel kwetsbaar, open en eerlijk gesprek. En op een gegeven moment zegt Jezus, wat we net gelezen hebben uit Jesaja, ja, ik heb water, daar krijg je geen dorst meer van. En die vrouw zit duidelijk nog op een ander spoor. Die zegt, dat is te gek, dan hoef ik niet meer elke keer hierheen. En dan langzamerhand begrijpt ze dat het om iets anders gaat als Jezus zegt, haal je man eens eventjes. Hij veroordeelt niks, hij legt alleen even een vinger op een plek. En dan ineens, dan snapt ze, hij kent mij. Hij weet van die dorst van mij. De vraag is namelijk niet of wij als mensen dorst hebben, want dat hebben we allemaal. Maar of we het beseffen. En zij wordt ineens zich daarvan bewust. Mijn ziel heeft water nodig. En dan zegt Jezus wie hij is. Dat hij God is. De Messias, de beloofde. Ik stel me zo voor, maar dat is een beetje inlegkunde hoor, maar dat deze vrouw misschien maar argwanend was geworden. Bits. Teleurgesteld, beschadigd, verbitterd, wantrouwend. Ze gaat op het heetst van de dag, als iedereen even een tukkie doet, gaat zij water halen. Misschien zoiets van, laat mij maar. Ik hoef geen contact meer met mensen. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Ik ken dat liedje misschien wel. Heel veel mensen denken zo. Bemoei je er niet mee, ik doe het wel op mijn manier. Ik heb jou niet meer nodig. Jij kunt me toch niet helpen. En dan vind ik het zo prachtig dat zo'n eenvoudige herdersjongen als David, die later koning werd, dat die het heel eerlijk zegt, zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, God. David was zich er heel erg van bewust dat er momenten waren in zijn leven dat hij zijn geestelijk leven, zijn ziel had verwaarloosd en dat hij God nodig had. Want we doen het soms op onze eigen manier en dat heeft Jeremia heel duidelijk omschreven. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen. Kelders vol scheuren waarin het water niet blijft staan. Op je eigen manier. Het conserveren. De dingen waarvan je denkt, nou dat moet ik bewaren. Want dan ben ik van niemand meer afhankelijk. Dan heb ik God helemaal niet meer nodig. Ik heb mijn eigen water. Maar dat loopt weg. Dat wordt niet meer goed op het laatst. Jesaja die zegt, ik bied water aan. Ik heb wel eens gelezen dat ze in oude graven in Egypte zaad hebben gevonden van duizenden jaren oud. En een deel van dat zaad, als dat in aanraking kwam met water, dan ging dat nog uitschieten. En elk mens heeft in zich goddelijk zaad. Maar het moet wel in aanraking komen met het water. Je moet het toelaten. En dat is soms heel lastig als je beschadigd bent, net als die vrouw bij de put. Jezus zegt, laat je verzoenen, neem het aan, het verbond met mij. Dan word je deel van mijn lichaam. Paulus noemt het een huis. We worden deel van het huis van God, een tempel. Maar waar woont God dan? In welke tempel? Woont God in zo'n katholieke kerk waar het prachtig versierd is? Ik heb allerlei kerken gezien, ook in Parijs, de Notre Dame. En dan vergaap je je aan alle kunst en schoonheden. Als kind, tussen de middag had ik meer dan een uur vrij en dan moest ik op school eten en dan keek niemand naar ons om en dan gingen we een beetje zwerven door het dorp. En dan ging ik soms, als ik alleen was, een katholieke kerk binnen. En dan was er daarvoor een altaar en het was daar heel stil. En er was dan een kaarsje wat brandde. En dat gaf mij wel een bepaald religieus gevoel. En dan zat er wel eens mensen op hun knieën te bidden. Of er kwam iemand en die sloeg dan bij het altaar een kruisje. Zou dat dan de plek zijn waar God woont? Of zoals in het Oude Testament in de tabernakel, in het Heilige der Heiligen. Is dat de plek waar God bij uitstek woont? Waar woont God nou? Als je zegt, ik heb dat levend water nodig, Jezus biedt het aan. Waar vind ik dat dan? Ik heb een hele mooie tekst gevonden over waar God woont. Hij woont namelijk op twee adressen. Twee postbussen als het ware. In Jesaja staat, want zo zegt de hoge en verhevene die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is, in de hoge en in het heilige woon ik. Heel ver weg. Waar wij dus niet kunnen komen. In de hoge, in het heilige, in de hemel, of hoe je het ook wil noemen. God is ver weg. Maar hij heeft nog een adres. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Hé, daar woont hij ook. Verbrijzeld. Nou, ik ken iemand die heeft zijn been verbrijzeld. Nou, dan moet er heel wat gebeuren om dat weer te lijmen. Maar God wil die verbrijzelde mens, die wil die weer doen opleven. Hij wil als ons hart, ja, eigenlijk beschadigd is, hij wil ons reanimeren. Hij wil niet bij ons verblijven, want verblijven doe je in een hotel, hè? Daar ben je eventjes een poosje ver. Blijven. Je blijft eigenlijk ver. Je houdt afstand. Je bent slechts op bezoek. Hij wil niet verblijven bij ons. Hij wil wonen. Permanent in zijn intrek nemen. Bij ons. Zodat je lichaam een tempel wordt. Dat is goed nieuws. Hij vraagt of wij ons zielsleven, onze gedachten, onze emoties alles willen openstellen, zodat we met hem connectie krijgen. We mogen hem uitnodigen. Welkom in mijn huis. En dan zegt hij, dan wil ik bij je komen wonen. Als je bescheiden, nederig genoeg bent om te beseffen dat jij die toren niet kunt bouwen naar het heilige, waar die ook woont. Wij kunnen niet die connectie uit eigen kracht maken. Hij is afgedaald. Hij is een embryo geworden. Hij is mens geworden. Maar tegen zijn leerlingen zei hij, het is beter voor jullie dat ik ga. Want als mens ben ik beperkt. Maar ik wil verder. Ik wil nog dichterbij komen. Ik kom terug met mijn geest en dan kan ik in je komen wonen. Zo dichtbij kan geen mens komen. Zo dichtbij. Wat een aanbod. En in de toekomst, in de Openbaringen staat dat God dan nog maar één adres heeft. Want dan komt hij op de aarde wonen, onder de mensen. Dan is hij bij ons. De mensen die hem lief hebben. Niet ver blijven, maar intrek nemen. Dan ga ik afsluiten met ons huis hier zo. Wij noemen de kerk toch ook wel het huis van God eigenlijk. En dat is enerzijds terecht, want als hier allemaal mensen komen die zelf een tempeltje zijn, dan zijn we met elkaar inderdaad het lichaam van Christus en hij woont daar. Dat heeft eigenlijk niks met dit gebouw te maken. Je hebt kerken die komen ook in een gymzaal bij elkaar, maar ook in een kathedraal. Het gebouw is eigenlijk de bijzaak, hoewel je er heel blij mee mag zijn, een mooi gebouw. Kerken hebben natuurlijk helaas niet altijd een positief imago. En het is soms ook zo dat dat levend water waar Jezus over spreekt, dat het niet altijd meteen te proeven is, te drinken is, te vinden is in een kerkgebouw. Sommige kerken lijken op een kolk. Ik wist ook niet wat dat was, maar een kolk, dat is een watertje wat ontstaan is doordat er ooit een dijk is doorgebroken. Je hebt hier allemaal van die kolken, van die in Dordrecht heb je er eentje zo langs zo'n hele diepe dijk, zo'n kolk. En er wordt zelfs beweerd dat daar nog een tank in ligt van de Tweede Wereldoorlog of zo, maar goed. En zo'n watertje wat mooi vredig stil is, er komt niks in, er gaat niks uit. Het is heel rustig en kalm. Geen stromend levend water. Zo is het niet bedoeld. Gelovigen moeten levende stenen zijn. Geen dooie, stilliggende stenen, maar levende stenen. Niet een ivoren toren. Veel kerken hebben wel torens. Geen toren waarmee je zo uit de hoogte op mensen neerkijkt. Klim maar op. Zorg maar dat je ons niveau bereikt. Jezus ging naar beneden. Hij maakte zich klein en kwetsbaar. Maar we kunnen ook te bescheiden worden. We hoeven niet te koop te lopen met onze goede daden, dat wij het allemaal zo goed op een rijtje hebben, dat wij het allemaal snappen. Ik denk dat er juist behoefte is bij mensen die zeggen atheïsten zijn, dat wij als christenen eerlijk zijn en zeggen, we hebben niet alle antwoorden, we snappen niet alles. Maar ik ben er 100% van overtuigd dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Bij hem moet je zijn. Kom mee. Volg mij, zei Paulus. Ik ga toch die kant op. Ik wil Jezus volgen. Als je hem wil leren kennen, trek met mij op. Of zoals de blind geborene. Ze zeiden, ben jij die man die vroeger blind was? Ja. En wat is er dan gebeurd? Nou ja, Jezus heeft slijk gemaakt en nu kan ik zien. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat weet ik niet, zei die man. Ik snap er ook niks van. Maar één ding weet ik. Ik kan nu zien. En dat is ons getuigenis. Ik snap niet alles. Ik weet niet alles. Ik heb ook vragen over allerlei dingen in de wereld waarom ze gebeuren. Maar één ding weet ik. Ik heb een antwoord op de dorst die we allemaal hebben. Samen met alle heiligen. Dat zijn die mensen die zeggen, oké, ik stel me open. Samen met al die heiligen kunnen we de lengte, breedte, de hoogte en de diepte begrijpen van de liefde van Christus. En die kennen. Die kennis die alles te boven gaat. Openbaringen zegt, 22, de geest en de bruid, dat is de kerk, zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Kom bij ons. En eigenlijk moeten we daar niet te bescheiden over zijn. Misschien moeten we het zo doen. Hier is water. Net als Jesaja zei. Kom, hier. Niet zo'n klein bordje. Dit is de christengemeente. Als je meer wilt weten, een telefoonnummer. Nee, hier is water. Hier moet je zijn. Dan bedoel ik niet dat dat letterlijk zo moet, maar u begrijpt wat ik bedoel. We mogen ermee te koop lopen dat wij een boodschap hebben die ergens voor staat, die wat waard is voor mensen die dorst hebben. Ik ga afsluiten met een lied. Iemand wees me erop, toen zong ik ook die twee liederen. Ik zong eerst U bent daar. En dit lied heet Hier ben ik. En eigenlijk is het een soort modern psalmpje. Want als je erop let, dan zijn psalmen zo eerlijk dat ze soms heel negatief beginnen. God, waarom laten we toe dat de heidenen, dat het hun allemaal voor de wind gaat. En dat ik die me het vuur uit mijn sloffen loopt, het zit me allemaal tegen. Asaf schrijft dat in zijn lied. Maar dan eindigt hij met de opmerkingen, let op hun einde. Let op hoe het afloopt met mensen. En heel vaak zie je zo'n psalm die worstelend en negatief begint, dat ergens halverwege, terwijl die psalmist zijn gevoelens en zijn gedachten eerlijk communiceert met God, dat God als het ware in je eigen woorden een toon laat veranderen. Halverwege zie je een omslagpunt en dan eindigt zo'n psalm soms met een lofprijzing. Ondanks die stormen en die tegenslagen. En dat heb ik ook een keer zo ervaren toen ik dit liedje maakte. Ik denk, ik wil een eerlijk lied maken. Want ik heb ook mijn vragen. Dingen die ik niet snap. En toen werd het dit lied. Hier ben ik met mijn vragen. De dag die niet wou slagen. Plannen die ik niet heb uitgewerkt. Hier ben ik met de zorgen van dit leven. Hier is wat ik niet wou geven. Wat ik niet kon verdragen deze dag. Hier ben ik met mijn zwak. Mijn afkeer van elk ongemak. Mijn luiheid die mijn leven soms beheerst. U weet wat me bedroeft. U kent al mijn behoeften. Verlangens zijn al lang bij u bekend. Bij u te mogen schuilen. Soms bij u uit te huilen. Dat maakt me blij, ik weet dat u me accepteert. U wilt juist door deze stormen mijn leven gaan hervormen. Gedachten weer vernieuwen door uw woord. Ik wil u danken voor de dagen dat u me hebt gedragen. Dat u me vreugde gaf en kracht door alles heen. Ik prijs u voor uw vrede, uw antwoord op gebeden. U bent zo goed voor mij, uw liefde is volmaakt. U bent volmaakt, u bent volmaakt, u bent volmaakt. Zullen we bidden? Bron van levend water. We aanbidden u. U die ons kent en doorgrondt. Onze vragen, onze noden. Leer ons echt te zijn. Eerlijk en open. Zoals de vrouw bij de put. Die niets ontkende van dingen die er mis waren, maar ook besefte dat ze dorst had. En wilt u onze dorst lessen, Heer, ons innerlijk bevredigen met uw levend water. En het besef dat u ons aanvaardt, dat u ons lief heeft, dat u ons vrijgekocht heeft. Dat u al onze schuld vergeeft als wij er eerlijk over zijn. Leid ons door uw geest, zodat we op ons pad ervaringen krijgen die ons optillen, die ons bemoedigen en die ons laten zien dat u leeft en dat u ons gebruikt in uw plan. Want daar hebt u ons voor gemaakt. En leer ons om elkaar zo daarin te bemoedigen en voor te gaan. Heer, en laat het zijn dat we met elkaar ook die boodschap mogen brengen. Dat we water, de bron van water hebben ontdekt. En u zegt, Heer, dat als wij naar u luisteren, dat we zelf een bron van levend water mogen worden. Dat het overstroomt. Help ons om daarin steeds verder te komen, te groeien. In Jezus' naam. Amen.